roept wel een mooie vraag op. Laat ons hart belijden. Christus is Heer. Laat ons Christus zien. Hoe laten wij Christus zien als ons hart belijdt? Jezus is Heer. Misschien is dat wel een beetje lastig als je vol bent van jezelf. En als je iets moois, iets goeds gedaan hebt, dat trots je overspoelt. Ja, laat dan Christus nog maar eens door je heen schijnen. Daar gaan we het vanmorgen over hebben. Hoe lukt ons dat? En we gaan daarvoor lezen uit Genesis 41. En dan komen we in de tijd dat Jozef in de gevangenis zit. En Jozef was daarin terechtgekomen, ten onrechte beschuldigd. En hij weet zich op te werken. Misschien ook wel doordat hij Christus in die tijd dan nog niet heeft laten zien, maar wel iets van zijn Heer. Hij weet zich op te werken tot bediende van de lijfwacht van de gevangenis. En dat betekent dat hij blijkbaar de cellen langs mag om daar, ja wat, eten te brengen, te helpen zorgen. En zo ontmoet hij een keer een schenker en een bakker. En hij ziet aan hun gezichten dat er iets gaande is. Ik vind dat de pastoraat van de mooiste klasse, dat je aan een gezicht kan aflezen van, hey, er is wat met jou. En Jozef die gaat met ze in gesprek en hij krijgt van hen te horen, ze hebben gedroomd. De schenker die heeft blijkbaar een prachtige droom gehad. Maar de bakker, ja, dat zou je een nachtmerrie kunnen noemen. Maar Jozef weet de betekenis van die dromen te duiden. En althans, hij verwijst daarbij wel naar God. God is toch degene die dromen kan uitleggen, vertelt hij ze. En wat hij ze uitlegt, dat blijkt nog uit te komen ook. Nou, in die situatie zitten we als we gaan lezen in Genesis 41, vanaf het eerste vers. Twee volle jaren later kreeg de farao een droom. Hij droomde dat hij aan de Nijl stond. Toen zag hij 7 koeien uit de Nijl komen. Het waren mooie koeien die goed in hun vlees zaten. Ze gingen grazen in het oevergras. En kijk, daar kwamen weer 7 koeien uit het water. Die waren lelijk en mager. Ze voegden zich bij de andere koeien aan de oever van de rivier. En die lelijke, magere koeien aten de 7 mooie, vette koeien op. Hierna werd de farao wakker. Maar hij viel weer in slaap en kreeg voor de tweede keer een droom. 7 mooie, rijpe korenaren schoten op uit 1 halm. Toen schoten er 7 andere aren op. Die waren iel en door de oostenwind verschroeid. En die arme tierige aren slokten de 7 rijpe, volle aren op. De farao werd wakker en besefte dat hij alles had gedroomd. De volgende morgen was hij hevig verontrust. En daarom ontbood hij alle magiërs en geleerden van Egypte en vertelde hun wat hij had gedroomd. Maar er was niemand die hem de droom kon uitleggen. Toen zei de opperschenker, dit brengt mij ertoe, farao, u eraan te herinneren dat ik eens een vergrijp had gepleegd. U was woedend op mij en op een van uw andere dienaren, de opperbakker, en liet ons vastzetten in de gevangenis van de commandant van de lijfwacht. Op een nacht kregen de bakker en ik allebei een droom. Ieder een droom met een eigen betekenis. En daar was ook een jonge Hebreër, een slaaf van de commandant van de lijfwacht. Toen we hem onze dromen vertelden, legde hij ze uit. Hij gaf ons allebei de verklaring van onze droom. En wat er daarna gebeurde, kwam precies overeen met zijn uitleg. Ik werd in mijn ambt hersteld, de bakker werd opgehangen. Hierop gaf de farao het bevel om Jozef bij hem te brengen en onmiddellijk werd hij uit de kerker gehaald. Hij werd geschoren en kreeg schone kleren aan. En toen hij voor de farao verscheen, zei deze tegen hem, ik heb een droom gehad en niemand kan hem uitleggen. En nu heb ik over u gehoord dat u een droom maar hoeft te horen of u kunt hem verklaren. En Jozef antwoordde, dat is niet aan mij. Maar misschien geeft God een uitleg die gunstig is voor de farao. Tot zover deze woorden uit het woord van God. Het was denk ik een maand of twee geleden dat bij ons thuis de achterdeur, dat de deurklink steeds moeilijker naar beneden ging. En als je hem omhoog in het slot wilde doen, dat het ook elke keer met iets meer kracht gepaard moest gaan. Nou, dat hebben we zo een tijdje laten aansudderen, totdat mijn vrouw heel subtiel zegt van Gert-Jan, die deur die gaat nu al heel stroef. Waarin ik vertaal, Gert-Jan, volgens mij moet er wat aan de deur gebeuren. Goed, nou. Maar wat moet er dan gebeuren als het mechanisme van die klink zo stroef gaat? Volgens mij moet je dan de mechanisme schoonmaken. En dat deed mij herinneren aan iets wat ik jaren geleden ook al eens heb gedaan. En hetzelfde euvel, die deurklink ging steeds stroever tot die bijna helemaal niet ging. En dan sta je op een gegeven moment voor het moment, ja, nou kan die deur niet eens meer open of dicht. Maar jaren geleden heb ik dat ook eens een keer geprobeerd op te lossen. En even kijken, daar is licht. Ik denk, ja, dan moet ik deze strip weghalen om natuurlijk bij de mechanismes van het sluiten te kunnen komen. Dus die situatie van jaren geleden, die herinnerde ik me nog toen ik alle schroeven eruit draaide om die metalen strip eruit te krijgen, want daar wilde ik bij komen. En dat lukte me natuurlijk wel, die schroeven eruit draaien was niet zo moeilijk. Maar wat bleek het geval toen ik die strip eruit had gekregen, aan die strip zit dus ook die mechanisme waarmee het deur gesloten en geopend kan worden. En die had ik ook losgedraaid. Ja, dat was natuurlijk niet zo slim. Dan denk je, nee, ik zie er een paar nee schudden. Snap ik nu ook. En weet je, Gert-Jan had er gewoon een vak geleerd. Of had iemand erbij gehad die er verstand van heeft. Dan had je hem al eer kunnen geven. Dus dat werd wel een drama toen. Uiteindelijk is het me wel weer gelukt, vraag me niet hoe, om het op zijn plek te krijgen en erin. En met die ervaring ben ik dus een paar maanden geleden opnieuw aan de slag gegaan. En jawel, ik beperkte mij tot de schroeven waarvan ik dacht, volgens mij zitten jullie in het hout. En die andere die laat ik zitten, want volgens mij zit aan jullie het mechanisme vast. En ik denk dat ik een uur, anderhalf uur zoet ben geweest. Ja, frons je wenkbrauwen maar, dat kan sneller. Maar goed, het lukte me en tadaa, de deur is weer zoals die daar is. Ja. Nou, maar goed, wat voor gevoel had ik daar dan bij? Was ik trots? Nou, heel eerlijk gezegd, met trots heb ik niet zoveel. Was ik dan groos? Ja, groos is volgens mij bijna hetzelfde als trots. Als ik aan trots denk, dan zit er zoiets in een stukje eigenwaan. Een stukje, zie mij nou toch eens. Dat heb ik even goed gedaan. Dat zit nou eenmaal niet in mij. Misschien heb ik dat niet van huis uit meegekregen. Wat ik dan wel op zulke momenten voel, is een soort van dankbaarheid. Dankbaarheid dat het me gelukt is. En na afloop kreeg ik als beloning natuurlijk wel een mooie dikke knuffel van Harriet, van mijn vrouw. Dat het ook gelukt was. Die betekenis van trots die ik dan in bedraag, hoogmoed, eigen dunk. Dat zit ook een beetje bij zo trots zijn als een pauw. Zo van, zie mij nou toch eens. Zie mij toch goed zijn, zie mij mooi zijn. Zie wat ik gedaan heb. Zie mijn huis, zie mijn auto, zie wat ik allemaal kan. Misschien ben je wel trots over je uiterlijk, over je lichaam, over afijn. Maar volgens mij past dat ook weer niet zo erg bij wie wij hier in Holland zijn. Met onze traditie uit het Calvinisme. Beetje sobertjes. Doe maar gewoon. Doe je al gek genoeg. Dus ik heb met trots, kan ik dus niet zo veel. Ik zit dus meer met dankbaarheid. Als ik ergens voldoening uit heb gehaald, dat ik dankbaar ben voor wat ik heb mogen doen. Ik weet niet hoe het met jullie is, maar als jij, Arno, mij iets geeft en ik ben daar blij mee, dan ben ik jou dankbaar. En als ik van iemand een aardig woord krijg, waar ik gelukkig van word, dan ben ik degene die mij dat woord geeft, ben ik dankbaar. Waarmee ik zeg, bij mij heeft dankbaarheid dus ook een adres. En als ik dankbaar ben, dan gaat bij mij die dankbaarheid altijd uit naar de Heere God, die mij handen heeft gegeven om iets te doen, al staan ze soms verkeerd, die mij hersens heeft gegeven om ze te gebruiken, om ze in te zetten. En dan denk ik, Heere God, dank u wel dat het me gelukt is en dat het zo weer goed gekomen is. De farao die krijgt een droom. En hij droomt over 7 vette koeien die een moment later worden opgevreten door 7 magere koeien. Die er nog niet eens dikker van worden. Hij droomt van 7 volle aren die verslonden worden door 7 ille aren. En ook die knappen er niet van op. Maar de farao die wordt de volgende ochtend wakker, ongerust, en hij wil direct uitleg. En hij heeft de farao gelukkig in zijn personeelsbestand, heeft hij droomuitleggers. En droomuitleggers, dat was in die tijd, dat was een echte wetenschapper. Was een vak, was een beroep. Ik denk, misschien zijn het astrologen geweest die dingen konden lezen die ik niet begrijp. Maar in die tijd waren de droomuitleggers echte profs. En de farao die haalde ze bij. En je kan ook wel merken uit wat er gebeurt, dat het geen duimzuigers zijn. Want zij komen er eerlijk voor uit bij de farao. Farao, wat u heeft gedroomd, wij kunnen deze niet uitleggen. Weet je, als je een beetje maar iets verzon, dan zuig je een verhaal uit je duim en dan zeg je, farao, ik denk dat dit de betekenis van uw droom is. Maar zij komen er eerlijk voor uit. Ik denk dat het ook wel bij professie hoort, als je het niet weet, dat je het durft te zeggen. Farao, wij weten het niet, wat u gedroomd hebt. En als dan de schenker van het dilemma van de farao hoort, dan denkt hij terug aan 2 jaar geleden wat hem een keer is overkomen in de gevangenis. Dat daar een jonge Hebreër was die hem en de bakker hun dromen uitlegde en dat die dromen nog uitkwamen ook. En ik herinner me nog dat Jozef tegen de schenker en de bakker zei, als jullie straks vrijkomen, denk aan mij en help me om uit deze gevangenis te komen. 2 jaar later herinnert de schenker zich Jozef. Nou, Jozef wordt erbij geroepen. En nog een klein detail. Hij werd eerst nog even geschoren, schone kleding aan. Ik denk dat hij nog wel gewassen werd ook. Voordat hij bij de farao mocht komen. En dan staat hij er bij de farao en dan zegt de farao tegen hem, Jozef, ik heb van jou gehoord dat jij dromen kan uitleggen. Ja, dat is natuurlijk op zich wel een mooi compliment, toch, als jij zo bekend staat. Maar ook Jozef laat zich niet verleiden. En Jozef reageert dan met het antwoord, niet ik kan een droom uitleggen, God kan dromen uitleggen. Het is niet aan mij, zegt Jozef, maar misschien heeft God een uitleg voor u die gunstig voor u is. En zie daar, alle eer aan God. En dan vertelt de farao zijn droom. En toen dacht ik, nou Jozef, jij hebt het een stuk makkelijker naar Daniel een paar eeuwen later. Daar in Babel, als hij bij Nebukadnessar moet verschijnen. En hij moet ook nog eens een keer vertellen wat Nebukadnessar heeft gedroomd. Jozef krijgt het een stuk makkelijker. Die krijgt zo de droom in zijn schoot geworpen. En dan mag hij het gaan duiden. Hij niet, want, zegt Jozef, nadat de farao zijn droom heeft verteld. U hebt 2 maal hetzelfde gedroomd, farao. En God heeft u bekendgemaakt wat hij gaat doen. En opnieuw horen we Jozef hierin God op de voorgrond plaatsen. God presenteren. Aan God alle eer. Nou moeten we wel bekennen dat Jozef in een hele bijzondere verhouding stond ten opzichte van God. Als je Genesis 39 erop zou naslaan, dan kun je daar lezen. De Heer stond Jozef terzijde, zodat het hem goed ging. En kunnen wij dus denken, ja, zie je wel, dat was Jozef. Dat zal mij niet overkomen dat ik ook zoiets zou kunnen. En dan vraag ik me af, waarom zou ons dat niet kunnen overkomen? Nou, omdat de Heer Jozef terzijde staat, staat er heel duidelijk, opdat het hem goed ging. En denk ik, maar in welke God geloven wij dan? Wij geloven toch ook in die God die zijn naam eer aan doet, die zegt, ik ben die ik ben erbij. Wij geloven toch ook in een God die ons nabij is, die ons terzijde staat. En waarom zouden wij dan niet geloven, opdat het ons goed gaat? Waar is ons vertrouwen? Net zoals dat Jozef dat had. Nou ja, omdat je net zei, omdat het ons niet altijd goed gaat. Ja, maar moet je dus kijken wat Jozef overkwam. dat hij als kereltje van 17 door zijn broers bij de kladden wordt gepakt en in een put wordt gedonderd. En dat hij dan wel uit de put wordt gehaald, maar dat hij vervolgens verkocht wordt aan mensenhandelaren die hem naar Egypte brengen. En dat hij daar op de markt verkocht wordt om als slaaf te moeten werken bij ene Potifar. Opdat het hem goed gaat. Dan wordt hij beschuldigd van een aanranding, onterecht. Moet hij naar de gevangenis? Helpt hij een schenker en een bakker eruit? Moet hij nog 2 jaar wachten voordat er aan hem gedacht wordt? Opdat het hem goed gaat? Staat de Heer hem zo terzijde? En ondanks dat alles blijft Jozef zijn vertrouwen houden op die God, waarvan hij rotsvast gelooft dat die God hem terzijde staat, opdat het hem goed gaat, in voor- en tegenspoed. En dan lopen wij misschien wel tegen de vraag aan, ja, hoe zit dat eigenlijk bij mij? Hoe lukt dat mij om dan toch die God de eer te blijven geven, ondanks of dankzij hoe het mij vergaat in het leven? Misschien 's avonds voor het slapen gaat, als het u lukt, terug te denken aan de dag, wat er allemaal gebeurd is. Als het je dan ook nog eens een keer lukt om daar de dankbaarheden uit te vissen, tussen alle narigheden die er ook plaatsvinden. En dat je dan 's avonds God kan danken voor die dingen die je overkomen bent. Dat ziet er wel niemand, maar dat hoeft ook niet, want het is iets tussen God en tussen jou. Dan toch, wanneer verwijzen wij in ons leven naar God? Wanneer laten wij Christus zien? Dankzij en ondanks wat je overkomt in het leven. Toen ik met de voorbereiding bezig was, schoot mij een stukje nieuwsuitzending voorbij van 2005. In mijn gedachten schoot dat voorbij. 2005, dat was toen de orkaan Katrina in New Orleans in Amerika flink huis hield. En er was daar een cameraman met een verslaggever, die was erna, liep hij over straat en toen liep daar een vader met zijn zoontje. En hij verscheen voor die camera, hem werd hem gevraagd wat er was overkomen en wat hij zei, en dat herinner ik me nog. Hij zei, dank God dat wij nog leven. Zei hij zo, aan het publiek, voor die camera, dank God dat wij nog leven. Maar Katrina was wel een orkaan waar meer dan 1800 mensen het leven hadden gelaten. En die man die staat daar, dank God dat wij nog leven. Ik heb geen idee hoe het met zijn huis, met zijn vrouw, met de rest van het gezin. Ik weet wel die getuigenis, dank God dat wij nog leven. En dan gaat er bij mij door mijn hoofd echt wel een boos stemmetje hoor. Ja, en die andere 1800 dan? Hoe verhoudt dat zich tot wat er is gebeurd? Maar gelukkig word ik dan op de een of andere manier wel weer teruggestuurd van, ja, maar wacht eventjes, dat is ook de realiteit. Maar die man die daar staat te getuigen, dat is ook een werkelijkheid. Dank God dat wij nog leven. En moet ik dan alles maar weg laten roven? Die getuigenissen, omdat de realiteit ook soms wreed en hard is. Enfin, dat beeld van die man, 2005, ik kan het nu nog vertellen, dus ik hoop dat ik dat nooit meer kwijtraak. Dank God dat wij leven. En dan denk ik dat deze wereld zulke voorbeelden nodig heeft. En niet alleen de wereld. Ik denk dat ook wij, gelovigen, ze nodig hebben. Dat wij houvast willen en kunnen vinden in elkaar, als we er vooruit durven komen. Dank God. God alle eer, als het je lukt iets van Christus te laten zien. En ook als je nog twijfelt, of als je soms weer twijfelt, dat je dat ook mag zeggen. Ik twijfel. Maar ik ga wel zoeken. Ik ga wel bij de Heere zoeken, want ik wil hem vinden. Ik wil mijn gevonden worden, wil ervaren. Paulus zegt dat heel treffend in Romeinen 8. De schepping ziet er rijkhalsig naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. En dat in deze tijd. Maar dat is lastig. Oh ja? Is dat lastig? Vinden wij dat lastig? Dat zien we wel eens. Memphis. Enig idee waarom die er zo bij staat? Je ziet wel eens meer hè, van die voetballers. Dan hebben ze een doelpunt gescoord en dan maken ze de meest vreemde capriolen. Nou ja, je moet wat als je iets, een image wil achterlaten. Maar dit doet Memphis. Enig idee waarom hij dit gebaar maakt als hij scoort? Ja, Arend? Ja, ook, heel duidelijk. En sommigen die doen ook, en dan denk ik, nou, ziet er ook goed uit. Maar waarom dit? Wat zeg je? Heel goed, Koop. Hij wil de menigte niet horen. Zijn uitleg is, en weet je ook waarom die niet wil horen? Oké. Okay. Weet je, ik zeg maar wat hij zelf zegt. Maar zijn uitleg is, als ik mijn vingers in mijn oren doe, hoor ik de omgeving niet. Als ik mijn ogen sluit, zie ik de omgeving niet. En wat zegt hij er dan bij? Dan word ik niet afgeleid. En dan ga ik hem even citeren, want anders zit ik het zelf te verzinnen. Hij zegt, toen ik blind en doof werd voor de wereld, werd mijn geest sterker. Ik begon me te concentreren op mezelf en mijn relatie met God. En hiermee wil hij dus getuigen, ik sluit mijn moment af voor alle indruk om me heen. Ik wil God de eer geven. Je mag ervan vinden wat je vindt, maar ik heb wel bij mezelf op een gegeven moment gezegd en gedacht, en dat doe ik nog steeds, als iemand iets in zijn verhouding met God deelt met de buitenwereld, weet je, dan ga ik daar niet tussen zitten. Dan laat ik het voor wat het is en dan vind ik het machtig mooi. Of je het nou arrogant vindt of wat dan ook. Voor hem is het een moment van afsluiten, ogen dicht, oren dicht. Dit is mijn besef, er is een God en ik heb een relatie met die God. Nou ja, persoonlijk vind ik het mooi, die betekenis die eraan gegeven wordt. En dan getuigen van God. Ik denk 2 weken geleden, als je de krant of het nieuws of wat dan ook volgt, herinner je je misschien een wielrenner, Egan Bernal, Colombiaan, 2019 de Tour de France gewonnen, 2021 de Giro. En hij was in Colombia bezig met zijn trainingsritje en toen knalde hij vol op een bus. En die bus die stond stil en hij naar het ziekenhuis, op de IC, want meneer had een gebroken ruggenwervel, gebroken dijbeen. En gebroken knieschijf, ribben gebroken, geperforeerde long. En op het IC, toen hij weer aanspreekbaar was, vertelde hij, en dat haalde het nieuws vorige week, hij zegt, ik vertrouw op God. Ik geloof dat alles goed komt. Ik wil God danken. Nou, ik kan me ook voorstellen dat je wel wat anders denkt als je dit overkomt. Maar dit zijn dan de getuigenissen waarvan ik denk, en daar hoef je volgens mij geen wereldsporter voor te wezen. Christus laten zien in deze tijd. Vinden we het moeilijk? Volgens mij moeten we gewoon iets meer lef in onze krijgen. En dan maar gaan. Memphis durft het aan het publiek en iedereen mag er wat van vinden. Nou, misschien dat driekwart van Nederland niet eens weet dat hij dat ermee bedoelt. Laat het zo zijn. De wielrenner die komt uit voor zijn geloof. En dan denk ik, wat let ons? Wat let ons om ons in dat rijtje te scharen en er iets van proberen te doen op je werk, je vrijwilligerswerk, de kinderen op school, als ze naar hun idool voetballen kijken, op straat boodschappen doen. Wat let ons om er iets meer mee voor de dag te komen? En ik ben ook reuze benieuwd, nu de Olympische Spelen gaande zijn, welke Olympische sporter er iets van ja, zijn, haar overtuiging laat merken, als je daar op dat podium mag verschijnen. Of misschien een diepe teleurstelling moet meemaken, dat je dan toch nog de Heer in je leven wil erkennen. Wat doe jij als je iets moois hebt meegemaakt, als je dankbaar bent? Trots. Eigen roem stinkt. En naast je schoenen lopen wordt in Nederland niet zo gewaardeerd. En dan denk ik ook dat Johannes de Doper dat ook zo mooi oplost. Als hem gevraagd wordt, maar wie ben jij dan, Johannes? En dan zegt Johannes, ik ben niet de Messias. Hij die naar mij komt, die is veel meer waard dan ik. Ik ben niet eens waard om de veters van zijn sandalen los te maken. En als hij dan de volgende dag Jezus ziet verschijnen, dan zegt hij, zie daar, dat is het Lam van God. Hij die de zonde van de wereld wegneemt. Paulus schrijft het aan de Korintiërs. Alle eer en lof is voor God, de Vader van onze Heer Jezus Christus. En de bron van alle liefdevolle hulp. Hij troost ons en geeft ons nieuwe moed in alle ontberingen en beproevingen. En hij doet dat opdat wij kunnen troosten en bemoedigen. Trots, eer, misschien speelt trots helemaal niet zo bij je. Ben je nooit zo trots op jezelf? Ken je dat gevoel ook helemaal niet? Past het niet bij je? Ik ken het misschien ook niet of ik druk het weg. Ik wil er liever dankbaarheid voor in de plaats hebben. En ik heb dan ook enorme bewondering voor mensen die, als ze iets moois hebben gedaan, dat ze dan zeggen, ach weet je, ik deed wat ik kon. Het kwam op mijn pad. Het is me geschonken. Het is eigenlijk genade wat ik heb mogen doen. Ik deed het omdat ik vond dat ik het moest doen, hoor ik nog wel eens als een redder een drenkeling uit het water heeft gehaald. Ik deed omdat ik het moest doen. Ik was daar toevallig op dat moment. Hoe brengen wij dat in de praktijk? Mogen wij niet trots zijn? Jawel, het mag wel, maar dan in die andere betekenis die de dikke Van Dalen eraan geeft. Naast die betekenis van hoogmoed, eigendunk, is er ook nog een andere betekenis. En die legt dan uit dat je erkent wat je gedaan hebt en wie je bent. Oftewel, er zit een stukje zelfbewustheid, een stukje positieve eergevoel in, die mag leiden tot voldoening en dankbaarheid. En daar mag je wel tevreden mee zijn. En dat je dan kunt zeggen, als je het durft, omdat je meent wat je zegt, en God is mij terzijde, opdat het mij goed gaat. En daar ben ik dankbaar voor. En ik denk, ik geloof dat God mij daarin heeft geholpen. Ik denk dat God mij de kracht heeft gegeven om dat te doen. En dat zie ik als genade van God. En dan krijgt dankbaarheid een adres. Aan God alle eer. En zo kunnen wij van trots naar dankbaarheid. En het adres van die dankbaarheid volgen, komen wij bij de Heer uit, die het volgens mij verdient om gedankt te worden. De eer te krijgen die hem toekomt. In het Latijn klinkt dat zo mooi, sole, soli deo gloria. En dan sluit ik af met een stukje uit de tweede brief van Petrus. Geliefde broeders en zusters, laat uw standvastigheid niet varen, maar groei in de genade en in de kennis van onze Heer Redder Jezus Christus. Hem komt de eer toe, nu en in alle eeuwigheid. Amen.